De gemeente, het is in de kerk een bekend gezegde: leringen wekken, maar voorbeelden trekken. Ik hoop dat ook de kinderen vanmorgen begrijpen waar dat over gaat. Als iemand je wat voorzegt, als iemand je de goede weg wijst en vertelt wat er nodig is om zalig te leven en getroost te sterven, dan is dat natuurlijk goed. Daar kun je wat aan hebben als iemand je dat aanwijst en vertelt en voorzegt. Maar als iemand het voorleeft, is dat nog veel en veel beter. Als iemand het laat zien in de praktijk wat dat is, God kennen, de Heere dienen, de Heere Jezus nodig hebben, leringen wekken, voorbeelden trekken. We kunnen dat ook toepassen op het leven vanuit het kerstevangelie. Het is ons weer verkondigd dit jaar. God die zijn enige geboren zoon gegeven heeft aan een wereld verloren in zonde en schuld. God die een onuitsprekelijke gave aan ons heeft geschonken, die om geloof vraagt, die om buigen voor dat woord vraagt. Maar nou is het inderdaad de vraag, gemeente, wat voor reactie heeft die prediking opgeleverd? Is het inderdaad gekomen tot het komen tot de kribbe, het buigen bij de kribbe, het omhelzen van dat kerstkind, het geloven in zijn naam? Nou, als het dan over voorbeelden gaat, dan hebben we in de kerstgeschiedenis verschillende mensen die we tot voorbeeld kunnen nemen. Natuurlijk de herders die als eerste gegaan zijn naar de kribbe op het woord van de engel. Simeon natuurlijk, die later in beeld komt. Aan het begin van de schriftlezing zie je hem staan op het tempelplein. De man die het kind Jezus in zijn armen mag nemen en zijn lofzang gaat zingen. En vervolgens, gemeente, is er ook nog die oude vrouw, Anna. Een vrouw met een tragisch leven. We zullen daar straks nog wel meer dingen over zeggen. En inmiddels is ze stok en stok oud. En je zou zeggen, wie wordt er nou jaloers op zo iemand? Als je kijkt op wat ze achter zich heeft, als je kijkt op hoe ze er nou aan toe is, zo oud en bejaard als ze mag zijn, wie wordt er jaloers op zo'n weduwvrouwtje? Ja, als je gaat letten, gemeente, op het voorbeeld dat ze geeft. Een jaloersmakend voorbeeld. Nou, als we daar vanmorgen op gaan letten, dan hoop ik dat we aan de ene kant onderwijs van Anna krijgen. Hoe is dat nou zo gekomen in haar leven? Wat voor dingen kun je nou van haar leren, als je nou zelf ook belang hebt gekregen bij het krijgen van de kerstzegen? Misschien heb je hem nog niet gehad, maar dat je er vanmorgen om gevraagd hebt. Heer, het jaar is nog niet om. Er wordt weer gepreekt vanmorgen. Zou ik er nou eindelijk eens wat van mogen meekrijgen? Maar dat het aan de andere kant ook een ontdekkende dienst kan zijn, gemeente, dat kan ook wel eens goed zijn. Als je zelf ouder aan het worden bent, als je zelf in een positie bent gekomen waar je een voorbeeld moet zijn voor anderen, voor jongeren, voor je kinderen en kleinkinderen. Ben ik een voorbeeld? Kan ik wat uitstralen? Of is de tekst van morgen een spiegel die ontdekken moet en die daarom ook kan uitdrijven? Heren, er is zo weinig wat lijkt op Anna, maar u kan het toch nog anders maken, ook aan het eind van het leven. Gemeente, laten we samen, jong en oud, gaan luisteren naar Anna, een jaloersmakend voorbeeld. Dat is het thema voor deze morgendienst. Anna, een jaloersmakend voorbeeld. We stellen drie vragen aan de tekst. Wie was Anna? Hoe werd Anna? En wat deed Anna? Drie vragen, jongens en meisjes. Heel eenvoudig. Wie was Anna? Hoe werd Anna? En wat deed Anna? Gemeente, in die schriftlezing, bekend gedeelte natuurlijk uit Lucas 2, worden ons achtereenvolgens door de evangelist twee mensen voorgesteld. Een man en een vrouw. Twee mensen die eigenlijk in één adem genoemd worden. En er zijn ook veel overeenkomsten tussen die twee, tussen Simeon en Anna. Allebei zijn ze op dezelfde dag in de tempel van Jeruzalem te vinden. Allebei, zo maken we op uit wat Lucas schrijft, horen ze bij dezelfde kerk. Namelijk bij de Adventskerk. De mensen van Psalm 130. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Leest u wat er in vers 25 van Simeon gezegd wordt, verwachtende de vertroosting Israëls. Leest u aan het eind van onze tekst wat er van de kennissenkring van Anna verteld wordt. Allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En daar hoort Anna natuurlijk zelf ook bij. Dus die zijn lid van dezelfde kerk. Ze hebben hetzelfde geloof ontvangen. En beiden krijgen op deze gedenkwaardige dag in hun leven zicht op de Heere Jezus. Maar in de manier waarop Lucas over die twee mensen schrijft, is dan vervolgens toch ook wel weer heel wat verschil op te merken. Als het nou gaat over Simeon, dan wordt er heel veel aandacht aan besteed wat hij allemaal op die dag gedaan heeft en wat hij toen allemaal gezegd heeft en wat hij toen gezongen heeft. Daar hebben we zelfs een lofzang van Simeon aan overgehouden. En bij Anna liggen die dingen anders, gemeente. Bij Simeon ligt de nadruk op wat hij zegt, op wat hij doet. En van hemzelf hoor je eigenlijk verder niet zoveel. Een mens te Jeruzalem, en het is dan wel een rechtvaardig mens en een godvrezend mens, een mens vol van de Heilige Geest. Maar hoe oud die mens is en waar die precies vandaan kwam en wat die vroeger voor werk gedaan heeft enzovoort, dat weten we allemaal niet. Maar van Anna krijgen we bijzonder veel, ik zou zelf zeggen opmerkelijk veel persoonlijke informatie. Dat heeft de Heilige Geest kennelijk nodig gevonden. En ik zei in de inleiding al, we hebben hier te maken met een vrouw met een bijzonder tragisch leven. Ze is jong getrouwd. Vanaf haar maagdom, vanaf haar meisjes zijn, is ze op een gegeven moment met haar man getrouwd geweest. Maar dat heeft niet langer dan 7 jaar geduurd. En zij die jong trouwde was ook wel weer jong weduwe. Ze is verder nooit meer getrouwd geweest. En of ze kinderen gehad heeft is niet duidelijk. Ik heb eigenlijk de indruk van niet. Nou, dat is dan toch wel heel wat in zo'n situatie, gemeente. U weet hoe het verder in de Bijbel is met weduwen. En ook hoe het met name in het Nieuwe Testament gesteld is. Dat had allemaal niet zo mogen wezen. Maar weduwen in de tijd van Christus' omwandeling hadden het niet makkelijk. Helemaal alleen. En intussen is trouwens deze vrouw heel erg oud geworden. En ja, daar zit iets in de tekst trouwens in vers 37 waar de geleerden niet helemaal uitgekomen zijn. Namelijk wat je met die 84 jaar aan moet die in vers 37 wordt vermeld. Je kan namelijk het lezen dat ze de leeftijd van 84 jaar had bereikt. Nou, dat is op zich al oud, zeker toen. Maar er zijn ook argumenten aan te voeren om te zeggen dat die tekst ons wil vertellen dat ze 84 jaar weduwe is geweest. Grammaticaal is dat laatste zelfs waarschijnlijker. Nou, dan moet ze wel heel erg oud geweest zijn, jongens en meisjes. Over de 100. En toch, of ze nou 84 is geweest of 107, daar gaat het nou even niet om. Ze is in ieder geval hoog bejaard. Maar toch maakt deze vrouw op ons geen uitgebluste, teleurgestelde, verbitterde indruk. Zoals dat toch nog wel eens een keer gebeurt. Mensen die door het leven getekend zijn. En wie zou er geen begrip voor hebben dat het van hun gezicht af te lezen staat, dat het hun hele houding tekent en dat ze ook wat in zichzelf gekeerd worden. Geen of weinig aandacht hebben voor anderen, want ze hebben zelf zoveel te verwerken gehad, zoveel meegemaakt, aan zichzelf genoeg. Maar, en dat is soms extra tragisch, dat bij al datgene wat het leven als het ware overschaduwd heeft, dan ook geestelijk zo weinig gehoord wordt. Dat er geestelijk zo weinig doorklinkt en uitstraalt van dat licht dat in onze duisternis is opgegaan. Gemeente, het is een allereerste les uit onze tekst dat als je die vrouw hier ziet staan op dat tempelplein en straks bij dat gezelschap ziet komen en ze gaat er woordjes spreken, dat Anna ons vanmorgen verkondigt, mensen, dat hoeft niet per se zo te gaan. Het kan ook gaan dat een mens van alles meemaakt in zijn leven en door allerlei slagen getroffen wordt en door allerlei rampspoed getroffen en dat hij toch mag beleven wat we straks aan het eind van de dienst met Psalm 92 zingen. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis en ze mogen groen en fris gewenste vruchten dragen. Dat kan. Want Anna is er een voorbeeld van. Ze is tenslotte ook, en dat is een van de eerste dingen die de tekst van haar vertelt, een profetes. Ze is nooit als ambtsdrager bevestigd, maar toch heeft ze geestelijk betekenis voor de mensen om haar heen. Ze mag nog wel eens een woord spreken in een situatie waar niemand anders een zinnig woord over kan zeggen, maar Anna laat het licht van het woord erover schijnen en ze mag iets betekenen voor haar omgeving. En het is geestelijke verademing om bij haar te zijn, om met haar te spreken. Want als je met haar praat, dan gaat het over de dingen van de Heer. Dan gaat het niet over haar kwaaltjes en niet over haar zorgen en niet over haar weduwschap en niet over wat ze vandaag of gisteren meemaakte. Het gaat over dat ene nodige. Daar spreekt ze van, daar leeft ze uit. Nou, gezien haar achtergrond, haar levensverhaal, mag dat al opmerkelijk heten. Ik zei al, het gaat vaak anders. En we gaan niemand veroordelen, gemeente vanmorgen, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar we moeten dat wel constateren, het gaat vaak zo heel anders. Maar als deze vrouw in haar ouderdom zo geestelijk gestemd mag zijn, niet met zichzelf bezig, maar met de dingen van de Heere, en zo kent iedereen haar ook, dan komen er nog wel een paar andere dingen bij die het nog opmerkelijker maken dat ze zo geworden is. Want we zijn bezig ons af te vragen, wie is die Anna nou eigenlijk? Nou, over haar afkomst wordt in vers 36 ook het een en ander verteld. Ik kijk eerst maar eens even naar de naam van haar vader. Over die man weten we verder niks. Ik weet niet of dat een bekend figuur geweest is onder de lezers van Lucas. Ik weet dat niet. Ik weet wel dat hij een prachtige naam heeft, die Fanuel. Weet je wat dat betekent, jongens en meisjes? Moet ik even erbij zeggen dat Fanuel de vergriekste vorm is van een woord uit het Oude Testament dat je misschien beter kent. Pniel. De vader van Anna heet eigenlijk Pniel. En wat betekent Pniel ook alweer? Het gezicht van God. Het aangezicht van God. Nou, dat is een mooie naam. En als je nog verder teruggaat in de geschiedenis, wie is nou haar stamvader? Van welk van de zonen van Jacob stamt deze vrouw af? Dat hebben ze blijkbaar in die tijd allemaal nog goed bijgehouden. Want dat weten ze nog. Anna is er uiteindelijk eentje uit de stam van Aser. Nou, gemeente, om wat relief aan onze tekst te geven, gaan we eens eventjes nog nadenken over wie was dat ook alweer, Aser. Dat is van belang. Ook om des te meer verwondering straks te hebben over hoe het met Anna is afgelopen. Maar kijk, Aser, dat is een van die 10 stammen die uiteindelijk in het noorden een apart koninkrijk zijn gaan vormen. En Aser was oorspronkelijk niet alleen een zoon van Jacob, maar ook een zoon van een van de slavinnen die Jacob tot zijn bijvrouwen had genomen. Zilpa, de slavin van Lea. En iedereen in de kerk weet natuurlijk hoe dat kwam, dat Jacob niet alleen maar 2 vrouwen had, maar ook 2 bijvrouwen. Er was een rivaliteit, een strijd gaande tussen die Rachel en die Lea. Die wilden allebei de lievelingsvrouw van Jacob zijn. En als inzet voor die strijd gebruikten ze het krijgen van kinderen. En desnoods hebben ze daar dan zelf slavinnen voor ingezet, die dan zogenaamd voor hen Jacob kinderen gingen geven. Nou, het feit dat Aser dan geboren wordt en dat hij dan de naam Aser krijgt, heeft alles met die strijd te maken. Want op het moment dat Zilpa bevalt van die jongen en Lea erbij komt en die eist als het ware die zoon voor zichzelf op, dan zegt ze tegen de vroedvrouw: ditmaal is deze tot mijn geluk. En je kan wel nagaan wat ze ermee bedoelt. Want een geluk dat er weer een jongen is geboren. Nou zal Jacob vast en zeker heel blij zijn dat hij ook met mij getrouwd is en niet alleen met Rachel. Tot mijn geluk. Nou, dat woordje geluk, gemeente, moet u even in uw achterhoofd houden als het gaat over de stam die uit die Aser is voortgekomen. Die stam heeft namelijk heel zijn leven te maken gehad met wat mensen doorgaans ook geluk noemen. Geluk hebben. Iemand heeft dus heel plat gezegd, die Aser, dat is eigenlijk de geluksvogel van de familie van Jacob. Een stam die eigenlijk het altijd voor de wind gaat. Die leeft in welvaart en in voorspoed. En daar zit ook nog wel de gedachte in dat God dat aan die stam gunt. Hij gunt Aser een goed leven. Hij gunt de nakomelingen van Aser een prachtig stuk in het beloofde land. En dan mogen ze een bestaan opbouwen. En dan mogen ze welvaart kennen. Je hoort dat ook al aan de manier waarop Aser in de loop van het Oude Testament wordt aangesproken, gemeente. Er zijn 2 momenten in het Oude Testament, dat weet u misschien wel, dat al die 12 stammen van Israël een zegen ontvangen. Dat is aan het eind van het leven van Jacob op zijn sterfbed. En het is aan het eind van het leven van Mozes, vlak voordat hij sterft. Zal ik u vertellen wat Aser dan van beiden meekrijgt? Jacob zegt in Genesis 49, Aser, zijn brood zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Prachtige woorden. En Mozes, Deuteronomium 33, hij zegt het zo. Aser zij gezegend met zonen. Hij zij zijn broeders aangenaam en hij dopen zijn voet in olie. Koper en ijzer zal onder uw schoenen zijn. En uw sterkte zal net zo groot zijn als uw dagen, alsjeblieft. Koninklijke lekkernijen, je voet dopen in olie, het spreekt allemaal van overvloed, van aards geluk. Wat wil een mens nog meer, gemeente? Ja, wat wil een mens nog meer? Een mens moet meer. Een mens moet veel meer hebben, gemeente, dan wat hij hier op aarde aan zegeningen krijgt. Want opgaan in aards geluk, Het kan als een zegen lijken te beginnen, maar dat wordt uiteindelijk een vloek. Als je tevreden bent, jongens en meisjes, met wat je hier op aarde van God krijgt, al zijn het nog zulke mooie dingen, nog zulke lekkere dingen, nog zoveel dingen, maar als je opgaat in de gaven, dan raak je het oog kwijt voor de gever van dat alles. En zo is het, gemeente, met die stam van Aser ook gegaan. Ze hebben ontzettend veel gekregen van de Heer. Maar ze zijn erbij gaan zitten en ze hebben er genoeg aan gekregen. En wat dat oplevert, ik geef u nog één voorbeeld uit het Oude Testament om dat te illustreren. Dat kunt u zien in de geschiedenis van Deborah, Richteren 5. U weet, Deborah heeft met Barak gestreden tegen de vijanden. Ze hebben allerlei stammen opgetrommeld en die hebben samen met hen die strijd gevoerd, die heilige oorlog, want het ging om het behoud van het beloofde land. Het was een oorlog des Heren. En dan gaat naderhand Deborah een lied zingen waarin ze vertelt hoe het allemaal gegaan is met die strijd. En dan gaat ze ook vertellen wie er nou wel zijn komen opdagen om mee te vechten en wie er weggebleven zijn. Die hadden er geen zin in. En u raadt het al. Een van de stammen waar ze helemaal niks van gehoord hadden, die zou zijn blijven zitten bij hun eigen overvloed en die de rest hebben laten ploeteren, dat was de stam van Aser. Als anderen de heilige oorlog strijden, gemeente, dan houdt Aser zich afzijdig. U zegt, nou, dat is niet zo'n mooi getuigenis over die mensen van toen, dominee. Nee, dat is het zeker niet. Maar heeft u zich al bedacht dat het net zo goed natuurlijk een spiegel kan zijn voor onze tijd, gemeente? Zoals het met Aser ging, zo kan het met een kerkmens vandaag ook gaan. Juist als je een zekere welvaart mocht opbouwen. Dan hebben we het vandaag maar even niet over de recessie. Er zijn er in ons midden die daar in dit jaar ook mee te maken hebben gekregen. En die daar zorgen en soms grote zorgen over hebben gekregen. Maar in het algemeen, gemeente, als wij alle beelden en alle geluiden uit de wereld op ons laten inwerken. Dan hebben we nog steeds welvaart in Nederland. Nou, dat is een zegen, zeggen we dan tegen elkaar. Een zegen. Maar als je er nou in opgaat, als je met je spullen en met je zegeningen en met al je dingen gaat doen wat Aser ermee gedaan heeft, dan wordt een zegen tot een vloek, gemeente. Ook als je op die manier kerstfeest beleefd hebt, meegesleurd met de massa die niks beters wist te doen dan eten, drinken, vrolijk zijn, want morgen sterven we toch. Nou, dat is een leeg bestaan, zegt de Bijbel, jongens en meisjes. Ijdelheid. Dat is een bestaan dat zich ook langzaam maar zeker rijp maakt voor het oordeel. Let op Aser, want al die voorrechten en al die welvaart die ze gehad hebben, en waar ze op zijn gaan zitten en waar ze in zijn gaan rusten, en waar ze uiteindelijk zelfs de afgoden voor bedankt hebben, toen ze van God afvielen, het heeft hen rijp gemaakt voor het oordeel van de ballingschap. Dus dat is wel een les, gemeente, die we vanmorgen ook moeten meenemen. Niet alle voorspoed kun je zegen noemen. En andersom, niet alle tegenspoed moet je zomaar een vloek of een straf noemen. Wij mensen zijn nogal eens een keer geneigd om snel te oordelen, ook over wat andere mensen overkomt. Maar laten we daar maar eens mee oppassen, gemeente. Want als je nou let op die Anna, afkomstig uit de stam van Aser. Maar je kan van haar niet bepaald zeggen, dat is de geluksvogel van de familie. Van jongs af aan door rampspoed achtervolgd. En als mensen er zien lopen door de straten met haar weduwkleed aan, Dan hebben ze medelijden met haar. Ach, die oude Anna. Ja, hoeveel jaar is ze nou alweer alleen? Nooit meer getrouwd, hè? Geen kinderen ook. Het is wat. En zo arm altijd gebleven. Ach, die Anna. Nou, zo had ze zichzelf ook kunnen beklagen. Zo had ze 's morgens ook in de spiegel kunnen kijken. Arme ik. Maar er is wat anders gebeurd, gemeente. Want kennelijk heeft God al dat leed en alles wat ze kwijtgeraakt is. En ze kon niet de geluksvogel heten, want ze had allemaal ongelukken. Kennelijk heeft God dat in haar leven gebruikt om haar wat te leren. Om te beginnen de kortstondigheid van het aardse geluk. Dat heeft ze heel kennelijk aan de lijve ondervonden toen ze achter de baar liep. Waarop men haar nog jonge man wegdroeg. Hoe kortstondig, hoe voorbijgaat. Hoe onbestendig is het aardse geluk. En toen kwam er wat voor in de plaats, gemeente. Ik zei net, ze stond niet voor de spiegels morgen zichzelf aan te kijken en zichzelf te beklagen. Ze heeft haar heil leren zoeken in het zoeken van een ander gezicht. Denk dan even terug aan de naam van haar vader, jongens en meisjes. Pniel heette die eigenlijk. Aangezicht van God. En toen ze dat ging zoeken. En toen ze daar de waarde van ging zien. En daar is kennelijk heel veel in haar leven voor afgenomen. En daar heeft de Heere van alles voor van haar afgepakt. Maar toen werd het ook haar belijdenis. Heere, dat is nou het belangrijkste voor mij. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Een heel belangrijke les vanmorgen is, gemeente, wie dat nou leert, die wordt gelukkig oud. Die maakt anderen jaloers. Terwijl als je nou als Aser leeft. Stelt u dat even tegenover elkaar. Als je nou als Aser, als nakomeling van Aser, blijft doen wat ze in de stam van Aser hebben gedaan. En als je dan oud wordt en je bent 80 en je kijkt terug. Dan sta je met lege handen. En hoe vaak heb ik het ook al niet horen zeggen door mensen die het einde van het leven bereikten. Ik geef dat ook maar door, gemeente, ter nadenking en ter overweging. Maar dat mensen dan zeggen, dominee, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik ben zo druk geweest met mijn bedrijf, met van alles, met mijn hobby's. Ik heb gereisd, ik heb veel geld verdiend. Ik heb het goed gehad en mijn kinderen hebben het ook goed. Maar wat heb ik nou eigenlijk met die 85 jaar gedaan? Had ik dingen anders moeten doen? Ja, ik had dingen anders moeten. Waar heb ik nou eigenlijk voor geleefd? En vooral als dan die vraag van Psalm 49 gaat klemmen. Hoe zal een mens nou als het dan eeuwigheid gaat worden? En als die dan met lege handen staat en hij heeft niks. Want hij heeft zich met de verkeerde dingen bezig gehouden in heel zijn leven. Hoe zal hij dan de prijs der zielen, dat rantsoen, aan God nog ooit kunnen voldoen, gemeente? U bent misschien nog niet zo oud. Ik kijk even naar de mensen die volop in het leven staan. Die nu al keuzes hebben gemaakt hoe ze hun dagen invullen. Wat ze met hun tijd doen. Hoe belangrijk de aardse dingen zijn. Daar maak je allemaal keuzes in. Maar als u nu 45 bent. Of 55. Of 35 nog. Als je nou 20 bent misschien. En je hoort nou vanmorgen van die vrouw in die tempel. Hoe het met haar gegaan is. En wat zij over had toen ze bijna 100 was of eroverheen. Wil je zo op die manier oud worden? Ben je er jaloers op? Doe dan wat Anna deed. Aangezicht Gods zoeken. Dat was de levensgeheim. Zijn gunst het zwaarste laten wegen. Heer, al die andere dingen, dat is ook mooi, dat is ook prachtig. Maar uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Dat is het ene nodige. Gemeente, het is een goede vraag om dan vervolgens aan de tekst te vragen. Hoe openbaarde zich dat dan bij Diana? Ze was er een van Aser. Ze werd een kind van God. En dat is door een diepe weg gegaan. Maar hoe is dat er nou vervolgens uitgekomen? Hoe deed Anna als we haar tegenkomen aan het eind van Lucas 2? Nou, dat is een goede vraag, gemeente. Als je wilt leven zoals zij geleefd heeft. Als je wilt krijgen wat zij gekregen heeft. En er zijn verschillende aanwijzingen die we eens even op een rij zetten. Er staat hier bijvoorbeeld in vers 37 dat ze niet week uit de tempel. Dat kan van alles betekenen, kinderen. Het kan betekenen dat die vrouw een huisje heeft gehad in een van de tempelgebouwen. Het was tenslotte een heel complex, die tempel uit de tijd van de Heere Jezus. Het kan ook betekenen dat ze wel ergens in Jeruzalem woonden, maar zodra het licht werd, dan zagen ze er door de straten van Jeruzalem sloffen. En dan ging ze weer naar die vertrouwde plek waar ze altijd iedere dag was. Op een gewone dag en op een sabbatdag en op een hoogtijdag. Ze was altijd in de tempel. En ik vond het mooi dat we voor de dienst Psalm 84 hoorden. Want dat is nou echt de psalm van Anna geweest, gemeente. Hoe branden mijn genegen heen. Om zeer een voor of in te trainen. Daar waar niet alleen een mus en een zwaluw een ruime plek krijgen om haar jongskes neer te leggen bij Gods altaar, maar waar ook een weduwvrouw elke dag welkom is geweest. Vindt u dat ook jaloersmakend? Iemand die leeft uit Psalm 84. Leg dan meteen uw eigen leven ernaast, gemeente. Kunnen ze van ons ook zeggen. Natuurlijk zit hij in de kerk. Natuurlijk was hij er vanmorgen. Die is er toch altijd als er wat te doen is in de kerk. Kunnen ze dat van ons ook zeggen, gemeente? Want dat konden ze van Anna ook zeggen. Als ze er niet was, viel het op. Dan zeiden ze, die vrouw is zeker hartziek, want anders was ze er wel geweest. Het zegt iets over het geestelijk leven, gemeente. Of je nou net als Anna leeft, erbij als er wat te doen is, wat te maken heeft met de Heer en met zijn dienst. Of dat je, ik denk weer even aan Deborah, op die mensen van Aser lijkt die als er wat te doen is juist niet komen. Vooral als er gestreden moet worden in de kracht Gods. Anna was er, gemeente. Op de dag dat men het kinderke Jezus in de tempel bracht. Toen ze op die dag op die plek was. Heeft God er in zijn voorzienigheid voor gezorgd. Dat ze toen hem ook mocht zien en mocht belijden. Maar ja, ik ga maar even verder, gemeente. Als ze daar elke dag is in die tempel. Dan heeft ze daar natuurlijk nog veel meer dingen gezien. Dan alleen maar de ware godsdienst waar ze zelf wat van mocht kennen. Kijk, wat wereldgelijkvormigheid is en het opgaan in de dingen van vandaag, dat had ze in de familie al kunnen zien. Bij de kinderen van Aser, wat dat allemaal is, opgaan in de dingen van de wereld, dat wist ze al. Maar toen ze in Gods huis een vertrouwde verschijning werd, heeft ze daar ook nog wat anders geleerd. Dat er niet alleen maar ongerechtigheid is waar een mens aan vast kan zitten, maar dat er ook eigen gerechtigheid is. Of dacht u dat 30 jaar voordat de Heere Jezus daarover zou gaan spreken, dat het toen anders was in Jeruzalem? Toen hebben er ook al van die kantoren van geldwisselaars in de tempelgebouwen staan. Toen hebben er ook al allerlei kraampjes gestaan met koopwaar. Toen hebben er ook farizeeërs rondgelopen die niet in het geheim een mens een aalmoes gaven, maar die misschien ook wel aan Anna, zodat iedereen het kon zien, overhandigd hebben. Alsjeblieft trouw, hier heb je een paar centen. Dat is mijn aalmoes voor jou. Toen hebben er ook mensen op de hoeken van de straten gestaan. God aanroepen en kijken of iedereen het wel gezien heeft. Vormendienst. Uitwendige godsdienst. Ach gemeente, wat is die vrouw ook in die tijd lid geweest van een kerk waar zoveel mis was. Aan de ene kant wereldgelijkvormigheid, aan de andere kant vormendienst. Een kerk waar zoveel mis is. Gemeente, wat doet een vrouw als Anna met een kerk waar zoveel mis is? Gaat hij thuis zitten? Gaat hij zich opsluiten? Gaat hij zich afsluiten? Want het is toch allemaal niks. Vroeger, maar vandaag niet. Gemeente, ze week niet uit de tempel. Laat ik dan maar laten zien, denkt Anna, hoe het wel is om God te vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. Ja, en hoe heeft ze dat dan laten zien? Dat wisten ze natuurlijk ook wel allemaal. Dat bracht ze dagelijks in praktijk met vasten en bidden. Ja, dagelijks zeg ik, maar daar wordt nog wat anders bij gezegd ook. God dienende niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Haar hele bestaan was vervuld van een hartelijke vreze Gods. Dat had te maken met haar gebedsleven. Maar dat gebedsleven was niet alleen een formaliteit. God aanroepen en dat hebben we weer gehad. Wat prevelen en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Nee, met vasten en bidden. Dat vasten geeft aan, gemeente, dat het een hartezaak is. Dat had effect op de levensgang. Dan liet ze desnoods een keer wat voor staan. Zoals ik het ook wel meegemaakt heb bij de baptisten in Rusland. Broeders, waarom vergaderen we eigenlijk van 9 uur 's morgens tot 4 uur 's middags? Hebben jullie andere tijden? Vergeten jullie dat er ook nog een maaltijd tussendoor moet zijn? Is het allemaal niet wat vermoeiend om 6, 7 uur achter elkaar te bidden, te preken, nog eens een keer te bidden, te zingen, weer op de knieën? Dat is vasten. Je concentreren op de dienst aan de Here. Met vasten en bidden. Hanna heeft er ook wat van gekend. Ja, en datgene waar ze dan voor bad, gemeente, u begrijpt toch inmiddels wel dat niet alleen maar voor zichzelf is geweest. En voor wat ze die dag nodig had om erdoor te komen. Maar dat veel breder moet zijn geweest. Een vrouw die met zoveel nood te maken heeft gehad. In de familie, in de kerk. Land en volk was in verval. Want als ze naar de tempel loopt 's morgens, dan komt ze vast en zeker een cohort Romeinse soldaten tegen, die haar eraan herinneren dat het land bezet gebied is, onderdrukt door vreemde overheersers. Nou, en dat werd nou allemaal de nood van Anna, gemeente. Dat is wat anders dan op een verjaardag zeggen, het is toch wat in Nederland, het is toch wat in Den Haag, het is toch wat met die politiek. Het is toch wat met de recessie, het is toch wat met de kerk. Verjaardagspraat. Nee, voor Anna was het een gebedszaak. En het was een hartelijk gebed. Met vasten en bidden, dag en nacht. En die beleefde nood waar ze middenin stond, gemeente, dat is ook nog een aspect van wat ze heeft gedaan, hoe ze was, hoe ze dat uitte. Dat heeft het geloof, het adventsgeloof van deze vrouw gevoed. Want ik zei al, ze is van dezelfde kerk lid geweest als Simeon. Die de vertroosting Israëls verwachtte. Ik kan het nog iets aanscherpen, gemeente. Want u leest aan het eind van onze tekst over de verwachting van verlossing in Jeruzalem. Dat is ook een manier om dat geloof te typeren, adventsgeloof, wat verwachten zulke mensen? Verlossing. Maar wat is verlossing? Een woord wat we in Lucas al eerder gehoord hebben, gemeente. Daar staat de lofzang van Zacharias ook bol van. Verlossing van onze vijanden. Die man heeft daar ook van gezongen. Was ook lid van die kerk. Maar welke vijanden bedoelt Zacharias dan? Welke vijanden bedoelt Anna dan? Wat voor verlossing kijken ze naar uit? Dat de Romeinen een keer de laan uitgestuurd worden. Dat Augustus het een keer moet verliezen. Gemeente, mensen als Zacharias en Elisabeth weten van een grotere vijand dan de Romeinse overheid. Die weten van dat grote kwaad dat een mens van nature vervult. En dat hem niet alleen naar het graf sleept, maar ook naar de eeuwige rampzaligheid. de zonde, de oorzaak van alle honger en kommer en ellende en alle onderdrukking en gebondenheid, gemeente. En wat is nou nodig voor mensen die daarover kregen? Verlossing. En dan mag u, al is het natuurlijk een woord uit het Grieks, dan mag u helemaal op de achtergrond, als u dat woord hier ziet staan in vers 38, dan mag u dat hele oude, oud-testamentische woord erbij denken, wat ook denk ik voor de kinderen wel bekend is. Ken je het woord Goel nog? Goel, losser. Iemand die je vrijkoopt. Iemand die je schuld betaalt. Iemand die het voor je opneemt als je het zelf niet meer kunt. Gemeente, wat is waar Anna naar uitzag? Waar Simeon en Zacharias en al die adventsgelovigen naar uitzagen? Naar de komst van de Goel. De losser. De verlosser. Heeft u daar ook al behoefte aan, gemeente? Heeft kerst die behoefte opgewekt dit jaar of verdiept? Dat je hebt gezien. Ja, een mens kan 1000 dingen op een brief schrijven wat hij allemaal wel niet moet hebben. Waar hij behoefte aan heeft. Maar als je door de Heilige Geest geleid wordt, wordt je verlanglijstje steeds kleiner. Dan blijft er eigenlijk maar 1 ding over. Waar heb ik behoefte aan? Aan de Goel. Ik heb schuld. En die schuld is nood geworden. En daar heb ik een verlosser voor nodig. Nou, gemeente, daar heeft die vrouw jarenlang naar uitgezien. En al die jaren voordat deze dag kwam, en dat is ook wat, is dat verlangen echt nooit vervuld. Ze heeft er naar uitgezien om gebeden. Hoe lang hebben wij al gebeden om bekering, gemeente? Die vrouw heeft 84 jaren lang uitgezien naar iets wat nooit kwam. Wat is dat geloof op de proef gesteld? Maar op deze dag, want God is toch een waarmaker van zijn woord, al laat hij deze vrouw zo lang wachten, waarom weet ik niet. Maar op deze dag gaat ze iets beleven wat ze nog nooit beleefd heeft. En het is op dat moment dat dat kleine ritueel gaande is. Daar hebben verder niet veel mensen misschien oog voor gehad. Want er stonden in allerlei hoeken van de tempel meer echtparen met kinderen die ze bij een priester brachten. En dan moesten er een aantal rituelen worden afgehandeld. Er moest voorgesteld worden aan God. Er moest reiniging worden gedaan door middel van een offer. Er moest losgeld betaald worden voor de eerstgeborenen. Een aantal dingen die altijd bij iedereen plaatsvonden. En waar Anna vertrouwd mee was geworden. En ze heeft dat aangegeven. Gekeken. En er was een andere man bij trouwens, die Simeon, die kenden ze natuurlijk wel. Als je lid van dezelfde kerk bent, dan weet je dat van elkaar. En samen zagen ze ineens wat vreemds. Dat kind dat daar door de priester in ontvangst genomen werd en aan God werd opgedragen, werd wel voorgesteld. En vervolgens overhandigde die jonge man die daarbij stond 2 duiven aan de priester. Kennelijk waren ze niet zo rijk, maar er werd dus wel een reinigingsoffer aangeboden. Maar datgene wat voor Anna altijd zo vertrouwd geweest was, dat vervolgens ook de buidel werd getast en dat de portemonnee openging en dat er losgeld betaald werd voor de eerstgeborene. We hebben daar wel eens vaker over nagedacht vanuit Lucas 2, gemeente, maar dat staat er in het evangelie niet bij. De geschiedenis van Simeon geeft ons aan, ook daar hebben we wel eens apart aandacht aan gegeven, dat dat misschien wel met elkaar te maken kan hebben gehad. Wat hij zag, wat ze met de Heer Jezus aan het doen waren, en wat er toen op een of andere manier aan ontbrak. Hij werd niet gelost. Hoor dat woord, gemeente. Hij werd niet gelost. En dat Anna daar ook bij gestaan heeft. En dat ze samen op een of andere manier, ik weet niet hoe dat gegaan is, maar ze hebben het toen doorzien. Deze ene, die voor de eerste keer in ons leven dat we dat zien, niet gelost wordt. deze is zelf degene die zal gaan lossen. Simeon was de eerste die het zag. En die toeliep. En die het kind in ontvangst mocht nemen. En die toen vervolgens is gaan zingen. Dat hij kon sterven. Want wat dat kind zou gaan doen als het zover was. Dat schonk Simeon bij voorbaat stervensgenade. Want zijn ogen hadden Gods zaligheid gezien. Hij had de losser gevonden. En nou kon die heen gaan. En nou kon die bij voorbaat heel die weg van dat kind overzien. Tot en met het kruis toe. En het zou een zware weg zijn. Een zwaard zou door het hart van zijn moeder heen gaan. Zo erg zou het worden. Maar uiteindelijk, gemeente, zou dit kind de verlosser worden. Hij zou tot een val en opstanding van velen in Israël gesteld worden. Hij zou de zaligmaker worden. En zie, gemeente, dan komt daar die vrouw dichterbij. Die heeft dat eerst gezien en die heeft dat vervolgens aangehoord. En die gaat er dan mee instemmen. Gemeente, daar wil ik tenslotte nog even toch uw aandacht voor vragen. Dat woordje wat daar staat, of eigenlijk zijn het een paar woorden in vers 38... dat ze insgelijks den Heere beleden heeft. In het Grieks is het één woord. Maar het is een heel apart woord, een heel zeldzaam woord. En het heeft, heb ik opgezocht, wel 5 betekenissen. En die wil ik u toch even noemen. Om te beginnen, en dat kunnen we helemaal thuis brengen. Het is zich aansluiten bij andermans woorden. U hebt net Simeon horen zingen, nou gaat ze zich daarbij aansluiten. En in de tweede plaats, en dat is nog ietsje verder, ze gaat ook akkoord met wat die ander net heeft gezegd. Het heeft haar instemming. Maar er zit ook in, het derde, ze gaat ook die woorden van die ander naspreken. We hebben geen lofzang van Anna, gemeente, want die lofzang zou hetzelfde geklonken hebben als de lofzang van Simeon. Ze heeft nagezegd wat Simeon heeft voorgezegd. In de vierde plaats, dat betekent dat woord ook, heeft ze op die manier belijdenis gedaan. En dat is wat hier in de Statenvertaling terechtgekomen is. Zij heeft de Heere beleden. En toen is het in de vijfde plaats inderdaad een lofzang geworden, want dat betekent het woord ook. Prijzen, lofprijzen, de Heere, dat wil zeggen de Heere Jezus, prijzen. Nou, gemeente, dat is de manier waarop Anna kerst gevierd heeft. En als ik nou weer vraag, gemeente, lieve gemeente, bent u al jaloers geworden? Wat zij leerde is vandaag ook nog te krijgen. Simeon staat niet meer voor u te zingen, maar het woord, dat woord van het evangelie van de losser klinkt ook vandaag in uw oren. En wat is nou datgene wat dat woord moet gaan doen? Wat wil de Heilige Geest nou dat u met dat woord gaat doen? Want het is de Geest die u dat woord laat brengen. Wat moet u nou doen? Doen wat Anna deed. Wilt u een gezegende oude dag? Wilt u een nuttig leven? Wilt u een Godvrezend bestaan? Wil jij de Heere dienen, ook met je jonge jaren? Doe wat Anna deed. En is eigenlijk zo eenvoudig, gemeente. Wat er dan wordt voorgezegd, wat de Heere vandaag in het evangelie je laat voorzeggen, zeg daar nou amen op. Ga ermee akkoord, zegt Anna, want dat doe ik ook. Ik stem ermee in. Ik zou ook niet beter weten wat voor andere evangelie ik zou moeten verkondigen. Het is zo eenvoudig. Je hoeft het alleen maar na te zeggen. Iemand anders zegt het je al voor. Je hoeft zelf niet te bedenken wat het geloof is. Je hoeft zelf niet te bedenken waar je houvast ligt. Je hoeft zelf niet te gaan zoeken wie de verlosser is. Het wordt je aangewezen en voorgezegd. En je hoeft het alleen maar na te zeggen. En dat is dan belijdenis doen, gemeente. Naspreken en amen zeggen. En zo krijgt God de eer. Want dat is lofprijzing. Ja, en dan gaat de mens het tenslotte ook verder vertellen, gemeente. Dat doet Anna ook. Ze gaat het vertellen in Jeruzalem, wat ze van Simeon gehoord heeft, wat ze van Christus gezien heeft, tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ze wist bij wie ze moest zijn, om dat kwijt te kunnen, die boodschap. En ik dacht bij mezelf, gemeente, als Anna nou vandaag door Sliedrecht zou lopen, zou ze bij ons ook aanbellen. Als ze een lijst heeft met adressen van mensen die bij de Adventskerk horen, mensen die de Heer verwachten. Mensen van wie ze weten, kan ik het woord aan kwijt, want die zien uit naar hetzelfde als ik. Zou ze bij u ook aanbellen? Zou ze bij mij aanbellen? Als je nou op dit moment zou moeten zeggen, ik denk het niet, dominee. Of als je nou zou moeten zeggen, ik weet het eigenlijk niet, want ik ben mezelf vaak zo'n raadsel. Zie dan, gemeente, het wonder van de prediking van morgen. Of u er nou naar uitzag of niet. Maar Anna staat vanmorgen toch bij u aan de deur. Ik zeg het anders. De geest die Anna vervuld heeft, staat vanmorgen met dat woord aan ons aller deur. Om ons te brengen tot dezelfde verwondering. Die zij kende, die Simeon kende. En die de moeder des Heren ook kende. Laten we er maar van zingen. Amen.